Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom in de Pottenbakker. We zijn hier allemaal samengekomen om... Waarom? Vorige week was het kinderdienst. Ik heb ze superveel vragen gesteld. Ik ben het eigenlijk nog niet ontwend. Maar misschien bent u het antwoorden wel een beetje... Zeg van, ik ga niet weer heel de dienst antwoorden. Waarom zijn we hier gekomen? Om God te eren. Om hem te ontmoeten. Om hem iets te brengen. Tenminste, ik spreek voor mezelf, maar we willen hem dingen brengen. En niet alleen ik. Niet alleen de mensen hier van voor, maar u allemaal. En ik nodig u dus ook van harte uit om mee te zingen, mee te lezen en mee te bidden. Stel je maar één microfoon en die microfoon is dat jullie mij goed kunnen horen, maar is niet dat God mij goed kan horen. Ja, ik wil daar geen flauw mopje over maken, maar als u bidt, hoort God u ook. Als u stil meebidt, als u misschien een ander gebed uitspreekt, God hoort het. En het is aangenaam voor God om hem dingen te vragen, maar ook om hem groot te maken in uw eigen gedachten, in de eigen dingen die u meebidt. Dus ik wil u echt toe uitnodigen. Deze dienst vieren we ook avondmaal. We gaan dat doen na de prediking. Maar eerst gaan we samen liederen zingen met het lofprijsteam. En voor we daaraan beginnen, wil ik graag de zegen vragen over deze dienst. Liefdevolle God en Vader, ik dank u dat we hier mogen zijn. Wij als uw geliefde kinderen, we waren uw kinderen niet, we waren afgedwaald, we waren ver van u, we waren niet op zoek naar u, maar u hebt ons opgezocht. U hebt uw zoon gezonden. Uw zoon kwam naar deze aarde om mens te worden, om heel dicht bij ons te zijn, en om naar het kruis te gaan uiteindelijk, om daar de straf te dragen die ieder van ons toekwam. En ik dank u, Heer Jezus, dat u dat gedaan hebt. Dank u, Heer Jezus, dat u naar het kruis ging, dat u dat verschrikkelijke lijden hebt doorstaan, en dat we vrij mogen zijn nu, dat we God echt onze Vader mogen noemen, zonder dat we daarmee iets zeggen wat niet waar is, of iets wat oneerbiedig is, of brutaal, of ons niet toekomt. Nee, het is zo. Dank u wel. Ik vraag uw hulp voor de lofprijs die we u brengen. Ik vraag uw hulp bij het lezen van uw woord. Ik vraag uw zegen als we zondagschool organiseren, als er tieners zijn, als er bijeenkomsten zijn van, met de kleinste kinderen ook. We weten dat u overal bij bent, dat u alles ziet, alles hoort. En als wij tot u komen, dat u hoort. Ik dank u ook voor dat heerlijke. We vertrouwen ons ook deze ochtend opnieuw aan u toe. In Jezus' naam. Amen.
Dank u wel, Arjan. We gaan samen recht staan. We gaan een paar liederen zingen en dan is het kindermoment. Nancy zal dat brengen. We beginnen met uw naam. De morgen brengt een nieuwe dag.
Thank you. niks verkeerd. Ik kom al dit keer. En de muziek al sliep is met de spaar, zijn gertjes en weken. In mijn mond van trompetier, in l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit est de l'eau.
Van de maand. Een tijdje geleden had ik aan jullie allemaal gevraagd om liederen door te sturen voor het lied van de maand. Ik heb heel veel liederen doorgestuurd gekregen en dit is het eerste. Ik geloof in de Zoon. Amen, amen. Dus we gaan het de komende weken nog een paar keer zingen.
Long and the good is the peace. genade in en de steen in het eigen oog. Amen, amen. Ja, ik leef, omdat hij leeft. Amen, amen. Al wat leeft, zing voor hem in eeuwen. Omdat hij leeft, heb ik hoop voor hem.
Kom maar allemaal naar voor. We verspreiden je een beetje rond mee. Want anders zie ik niet iedereen. Ja, oké, top. Strakjes in de zondagsklas ga ik jullie iets meer vertellen over Paulus. Over dat hij een brief schreef naar de Korintiërs. En in die brief vergelijkt hij de kerk met ons lichaam. Ja, als ik nu aan jullie vraag, ons lichaam, hoe ziet dat eruit? Wat heeft ons lichaam? Wat hebben wij allemaal aan ons lichaam?
Een hart.
We hebben een hart, ja, klopt. Wat nog? Ja, en aan de buitenkant gezien, want jullie kijken vooral nu binnen in ons lichaam.
De huid.
We hebben een huid, ja. Nog? We hebben... Wat houden wij vast? Onze...
Handje.
Ons handjes. Ja, we hebben handjes. Wat nog? Handen?
Voeten.
Voeten.
Een hoofd.
Een hoofd.
Een buik.
Een buik, voilà. En is dat allemaal belangrijk, wat we hebben? Ogen, een neus, een mond, oren, handen, voeten? Ja. Heb je zoiets dat je denkt van, goh, dat heb ik eigenlijk niet zo nodig. Dat is zomaar, ja... Dat hangt er ergens aan of dat staat ergens op, maar ik heb dat niet nodig. Is er iets? Iets in gedachten? Ja, ja, toch?
Haar.
Haar, ja. Ja, 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 ja. Ik had daar niet aan gedacht, maar dat heb je misschien niet per se nodig. Als we rond kijken in de kerk, dan hebben we een paar mensen die er een beetje minder van hebben en die er toch heel gelukkig uitzien.
Lippen.
Ik denk toch dat we die nodig hebben. Eigenlijk... Buiten ons haar misschien, hebben we inderdaad wel alles nodig. Al die lichaamsdelen hebben elkaar nodig. Ik ga dat bewijzen. We zijn maar heel veel. Ik ga jullie per drie proberen te verdelen. Het moet een beetje gevarieerd zijn qua leeftijd en qua grootte. Dus ik ga een paar grote met een paar kleine. Jij bent oog. Jij bent voet. Jij bent hand. Jij bent oog, voet, hand. Oog, voet. Met wie was jij in het groepje? Hand. En oog, voet. En ik ga jullie samen doen. Jullie zijn allebei hand. Jullie mogen een groepje van vier. Goed. Nu een moeilijke opdracht. Ik heb iets verstopt. Ik ga daar... Een beetje achteraan in de kerk staan. En jullie mogen van mij bij mij proberen te komen om een snoepje Maar wie was er voet? Steek nog eens je hand in de lucht. Ja. Jullie gaan je ogen sluiten en je handen op je rug houden. Ja. Wie was er hand? Heb je al een idee wat ik ga zeggen? Jullie mogen je ogen sluiten en jullie voeten, daar hangt leem aan, die kan je niet bewegen. Wie was er, heb ik nu nog niet gezegd, oog? Wie was er oog? Ja, jullie mogen kijken, je moet je ogen niet dicht doen. Maar je mag je handen op je rug doen. En je voeten, daar hangt ook leem aan. En in je groepje moet je nu samenwerken. En nu mag je proberen tot daar ongeveer het middenbeen mee te raken. Maar dus wie zijn voeten niet mag bewegen, ja, die kan, je kan ook, je kan alleen ter plaatse, maar je kan niet stappen. Hè? Niet zeuren. Hè? Ja? Dat is de bedoeling dat je daar een snoepje uit neemt. Dan krijg je van mij, dan mag je opeten. Ja? Allee, succes. Pas op, bij sommigen moeten de ogen dicht. Hè? Ja, bij één groepje.
Dus je voeten zitten vast aan de grond of zo?
Ja, ik kan je voeten niet bewegen.
Kan je het uithalen?
Wij gaan dit verder oplossen in de zondagsklas. Dat vind ik veel te interessant om dat nu te verklappen. Toppie. Dus ik geef jullie straks een snoepje en we zoeken dat verder uit. Jullie denken daarover na, hè? Gaan we eerst een liedje zingen, anders gaan de mensen te lang moeten wachten. Ja? Goed, het is een nieuwe maand, het is een nieuw liedje. En het heet Allerleukste Liedje. Jullie mogen straks ook een snoepje.
Oké?
Omdat je flink hebt meegedaan. Goed, we gaan een nieuw liedje zingen. Het is een liedje van Make Some Noise. Dat zijn liedjes gemaakt door kinderen. Ik ga even mijn snoepjes hier zetten. Dat is een beetje vervelend. Voilà. En het gaat erover dat de Heer God heel veel van ons houdt. Groter dan een berg zo hoog. Mooier dan een regenboog. Dieper dan de oceaan. En dan gaan we een beetje naar beneden. Is hoeveel God van jou houdt. Dat gaan we zingen in het refreintje. Goed? Kijk en luister maar mee.
Maakt me blij, het is vaak op de radio en past heel goed bij mij. Het liedje blijft zo hangen, het is een leuke melodie, maar het gaat ook ergens over. Nee, de velen doet het niet, het gaat van maakt mij altijd vrolijk en geeft mij weer nieuwe moed. En zit ik er doorheen, dan zet ik mijn speakers aan. Dan luister ik dit liedje en kan ik er tegenaan. Want God zegt over jou en mij iets bijzonders. En dat maakt mij blij. Hij zegt, groter dan een berg zo hoog. Mooier dan de regenboog, dieper dan de oceaan, is hoeveel ik van je hou. Maak je dus geen zorgen meer, elke dag ben ik er weer. Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. Ja, het geldt dus ook voor jou, je bent niet meer alleen.
samen bidden.
Dankbaar voor deze dag, God Jezus. God, dat vandaag een leuke dag mag zijn. Dat we veel mogen leren. En uw naam, amen.
Amen. We gaan verder uitzoeken hoe de raken die bij de snoepen.
Tieners. De tieners mogen mee hier naar voren met Lieneke. Kinderen naar achteren. En de rest mag zijn Bijbel nemen. We gaan helemaal in het begin van de Bijbel lezen. Het eerste Bijbelboek, Genesis. En het hoofdstuk is hoofdstuk 22. En voordat we het samen lezen, wil ik graag nog Gods hulp vragen voor ieder van ons. Heer Jezus, we komen opnieuw tot u. Ik dank u voor uw woord. Uw woord dat leven brengt. Uw woord dat ons overtuigt ook van wie u bent. Dat ons helpt om u te zien. Om onze ogen open te maken. Om ons hart open te maken. Dat ook werkt om ons te veranderen. En we willen ons laten vormen door uw woord. Ik vraag uw hulp bij het voorlezen, bij het doorgeven van wat ik zelf mocht ontvangen van u. En ik weet ook dat u verder werkt. Dat u ieder die meeleest, meedenkt, nieuwe dingen geeft. En ik wil u ook vragen om vrijmoedigheid te geven, om daar in de gesprekken onderling ook over te kunnen spreken. Misschien niet meteen na de dienst, of wel, maar ook om uw woord verder te laten bloeien en groeien en vrucht te laten dragen naar heel onze omgeving. Dank u dat u altijd mild geeft en overvloedig geeft. Ik bid nogmaals ook voor de zondagsschool, voor de tienerbijeenkomst. Vragen ook daar uw zegen over, dat ook de kinderen u mogen zien deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Genesis, hoofdstuk 22. We hebben een heel vrolijk kindermoment gehad, dat is superleuk. En de preek die ik nu wil geven is eigenlijk wel ernstig. Ik vind het zelf een van de moeilijkste hoofdstukken uit de Bijbel. Ik heb deze preek geschreven naar aanleiding van een Bijbelstudie. Dat was een Bijbelstudie waarbij met een paar broeders en zusters samen waren en ieder bracht iets mee wat hij zelf in zijn voorbereiding had gevonden. En dat landen zo mooi allemaal samen, dat ik een paar dagen later al die notities heb opgeschreven. En dat is de voorbereiding geweest van deze prediking. Daarnet hebben we onder meer ook gezongen, God is een onwankelbare vesting, of uw naam is een onwankelbare vesting. En als ik dit verhaal lees, dan lijkt die onwankelbare vesting, Ik zal niet zeggen te wankelen, maar heel onaantastbaar en moeilijk. Maar leest u met me mee. En denk mee wat u ervan denkt. Genesis hoofdstuk 22 en ik lees uit de herziene Statenvertaling. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet naar de jongen uit en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Is het eigenlijk niet een van de moeilijkste hoofdstukken uit de Bijbel? Hoe kon God dat vragen van Abraham? Wat heeft God Abraham aangedaan? Als u die gedachten heeft, dan denk ik dat dat precies is wat dat God eigenlijk bedoelt, waardoor dat hij dit heeft laten opschrijven in de Bijbel. Helemaal in het begin van het hoofdstuk staat er, en het gebeurde na deze dingen. Dus als u een beetje terugbladert in uw Bijbel en u leest alleen de titeltjes, ziet u allemaal namen, Abraham en Abimelech, Moab en Ammon, de verwoesting van Sodom en Gomorra, een verbond tussen Abraham en Abimelech. Kortom, Abraham heeft er al heel leven op zitten. Hij heeft van alles meegemaakt. Samen met zijn familie is hij weggetrokken uit het land waar dat hij eerst leefde. En God zegt, kijk, ik beloof jou een nieuw land. Maar je moet wel hier vandaan weggaan en dan zie je het wel. Een beetje kort gezegd, maar daar kwam het op neer. Hij kon het nog niet zien op dat moment. En hij doet dat. En op die reis ontmoet hij machtige koningen. Vorsten, machtiger dan hij. En ja, hij gaat met hen in interactie. Hij probeert hen te paaien. Hij probeert hen goed te stemmen. En God beschermt hem. Zijn grootste angst was misschien zijn grootste bezit. Zijn knappe vrouw, Sarah, was een heel mooie vrouw. En in die tijd dan was je als man met een knappe vrouw niet veilig. Als je bij een machtig heerser kwam, dan zei hij, kijk, ik geef jou heel veel bezit. Dat van weer wel, maar dan wil ik jouw vrouw. En op die manier loopt hij een paar keer, komt hij in een vervelend parket terecht. Maar God redt hen. Dan de kinderloosheid. Grote belofte, maar een mens leeft maar, in die cultuur leefde een mens door zijn kinderen. Als de lijn stopt, wat is Abraham? Wie zou er nog over Abraham spreken als er geen nageslacht is om zijn naam voor te zetten? Hij piekert daarover, samen met Sarah piekert hij daarover. En ze besluiten ook daar het heft in eigen handen te nemen. Sara geeft de bijvrouw van haar slavin, aan Abraham en zegt, verwek nageslacht bij haar. En dan hebben we tenminste een erfgenaam en dan zal de rest van het verhaal wel wat gemakkelijker komen. Maar dat brengt eigenlijk alleen maar miserie, ruzie, onmin. Dat lezen we allemaal in die hoofdstukken ervoor. Dus het was niet zo dat Abraham eigenlijk maar voor de eerste keer met God in aanraking kwam. Hij heeft al heel vaak met God te maken gehad. Zo vertrouwelijk heeft hij met God gesproken, als dat er eigenlijk nog bijna niemand ooit gedaan heeft op deze zondige wereld. Ik spreek niet over de tuin van Eden, maar daarna. Abraham zit in zijn tent en wie komt daar op bezoek? De engel des Heren. Een verschijning van God zelf in het Oude Testament. En ze spreken over dingen en God zegt, kijk, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen. Ik ga dat helemaal kapot maken. En Abraham zegt, wie woont er daar? Lot woont daar. Maar dat was zijn neef. Maar er wonen nog veel meer mensen. Maar wacht, en hij noemt een aantal, als er zoveel rechtvaardigen zijn, ga je dan ook vernietigen? Nee, zegt God, kijk, als er zoveel rechtvaardigen zijn, dan ga ik het niet vernietigen. Abraham denkt verder na. Maar wat als er, en hij noemt een lager aantal, als er minder rechtvaardigen zijn, gaat u het dan vernietigen? God zegt nee, dan zal ik het niet vernietigen. Wat een bijzonder gesprek. Abraham, die als het ware op God inpraat, en die dus eigenlijk heel dicht bij God staat, en daar zo'n gesprek heeft over een oordeel dat God wil uitvoeren en pleit voor de mensen die in die stad zijn, tot beschamend toe, gaat Abraham eigenlijk iedere keer zeggen van, en als het er nog minder zijn, gaat u het dan toch vernietigen? En God gaat iedere keer mee en zegt van, kijk, nee, dan zal ik het niet doen. Nu, dat verhaal gaan we nu niet helemaal bespreken, maar uiteindelijk wordt de stad wel vernietigd. En de enige rechtvaardige die daar is, Lot, die wordt gered. Dat wel. Die wordt uit de stad weggenomen door engelen. En Sodom en Gomorra, die wordt wel volledig verwoest. En nu hebben we dus hoofdstuk 22, na deze dingen, kort zinnetje, enorme geschiedenis, een enorm portret van Abraham die eraan achter schuil gaat, spreekt God opnieuw. En hij was het min of meer gewend dat God kon spreken. Heel vaak was het positief, heel vaak waren het beloften, maar dit keer was het wel eventjes anders. Het voorwerp van de belofte, de zoon die er eindelijk was geboren, Isaac, die moet hij afgeven. En daarnet heb ik een beetje uitgeweid over Sodom en Gomorra. Wat deed Abraham toen dat hij het slechte nieuws hoorde over Sodom en Gomorra? Pleiten, op de knieën, smeken, kan het anders? En als we hier dit lezen, dan lijkt het alsof dat hij meteen op pad gaat. Is Abraham veranderd? Ik weet het niet. Ik moest ook denken aan het verhaal in Matteüs, hoofdstuk 21, vers 28, van de twee zonen die zijn thuis. En hun vader zegt, kom mij helpen in de boomgaard. Goed, zegt de ene. En hij gaat niet. En de ander zegt, wat? Ik weet het niet, nee, ik wil niet, zegt hij. Maar hij gaat later wel. Hier in de Bijbel staat alles wat we moeten weten over mensen. Misschien heeft Abraham ook eventjes getwijfeld, hoewel we daar geen aanleiding voor zien. Maar wat we zeker weten, is dat hij het uiteindelijk gedaan heeft. En daar gaat het om. Hij heeft meteen gehandeld. En dat is wat de schrijver wil doen. Hij wil aantonen van uiteindelijk ging hij. Ik heb ook gelezen dat Abraham 's morgens vroeg opstond. Misschien omdat hij ook niet wilde uitleggen aan Sarah waar hij naartoe ging. Dat is natuurlijk een beetje suggestief, maar hij ging snel weg. En als hij daar dan loopt, wat zal er door hem heen gegaan zijn? De Bijbel, we hebben dat een tijdje geleden gehoord met Jaap, geeft ons in andere Bijbelboeken soms een inkijk in de gedachten van personen die veel eerder leefden. Het voorbeeld van bij Jaap was dat hij las uit de psalmen waar we gedachten van de Heer Jezus kunnen terugvinden. En als we lezen, is er nog een ander hoofdstuk, het hoofdstuk waar we vorige week ook bij stilstonden, Hebreeën hoofdstuk 11. En ik ga dat ook opzoeken en u mag dat ook doen, want ik ga er een paar keer uit lezen en straks ook uit terugverwijzen. Dat staat bijna helemaal achteraan in de Bijbel. Het boek Hebreeën, ik zal het zelf ook opzoeken. Dan heeft u ook meer tijd om het op te zoeken. Dus Hebreeën hoofdstuk 11. Abraham deed het niet uit blind geloof. Dat wil ik er alvast bij zeggen. Blind geloof is een uitdrukking waar ik niet zo van hou. Blind geloof doet denken aan iemand die zijn ogen dicht doet en een stap zet, ja, en dan wegzinkt in een afgrond, omdat hij het niet gezien heeft. Maar als we Hebreeën hoofdstuk 11 lezen, eerst het eerste vers. Kijk eventjes of er nog gebladerd wordt, of dat mensen mee zijn. Goed. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dan ga ik een stukje overslaan en ga ik verder naar vers 8, want dan gaat het over Abraham. Ik ga lezen tot en met vers 19. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat was het eerste deel van de geschiedenis die ik daarnet verteld heb. Dat God hem roept en zegt, ga mee en ik zal jou ergens brengen naar een land dat voor jou zal zijn een erfdeel, iets dat tot jouw erfenis behoort. Dat land wordt van jou en het zal doorgaan naar al jouw nakomelingen. In vers 9. Door het geloof is hij, Abraham, een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar zij hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Dat was ook thema van vorige week. Uitzien, verlangen, in de verte iets zien en daarnaar uitzien. Vers 14. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, dus Abraham, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. Voor mij zijn deze teksten die we nu net gelezen hebben de sleutel om dat hele moeilijke hoofdstuk van daarnet te begrijpen. Als we zeggen, in geloof handelen. Een van de verhalen die mij dan snel te binnen komt, is Petrus, die in de boot is. En de boot, ja, ligt op het water, en niet op rustig water, maar zelfs op stormachtig water in dat verhaal. En Jezus wandelt op het water en hij zegt tegen Petrus, kom maar. En Petrus gaat. Dat is voor mij een van de grote voorbeelden van geloof. Echt zo letterlijk een stap zetten. En ja, gewoon gaan. Maar is dat aan niks denken terwijl je die stap zet? Is dat je ogen dicht doen en niks denken? Nee. Petrus zag de Heer. En daarom, bij het lezen van de Bijbel, is het heel belangrijk om altijd te denken, wat zie ik van de Heer Jezus? Wat is een goede preek? Een preek die de Heer Jezus laat zien. En dat is hier ook bij Abraham niet anders. Hij heeft zich niet dronken gedronken voordat hij op reis ging. Hij zocht geen bedwelming. Hij zag op God. Hij keek vooruit. En in vers 18 hebben we het juist gelezen, tweede deel, hij overlegde bij zichzelf. Hij was enorm aan het nadenken. Misschien was het wel op het randje van piekeren, maar hij was aan het nadenken. En hij dacht, wie is God? Wat kan hij doen? En wat wist hij? God kan leven maken. Ik zal gaan. Geen blind geloof, maar juist een ziend geloof. Heel belangrijk, dat verschil. Dat is een van mijn hoofdpunten van deze preek. Christenen schakelen hun verstand niet uit. Ze blijven denken, maar niet op een wereldse manier. Ze proberen te denken volgens de wijze van God. En dan, zoals ze de blik vastgericht houden op Jezus, de voleinder van het geloof. Bijvoorbeeld in Romeinen 12, vers 1, dat is één vers dat ik gewoon in de marge aanhaal. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Vernieuwing van gezindheid, de vernieuwing van ons denken, dat is iets dat we echt leren in het Nieuwe Testament. Maar een van de beste voorbeelden die we helemaal in het eerste boek, in het 22e hoofdstuk van de Bijbel, in het allerbegin van heel dat dikke boek, zien we een heel goed voorbeeld van iets wat dan uitgewerkt wordt in de Romeinen. En toch, als ik zeg in het begin, Genesis en de Romeinen, het is één mooi geheel, dat is de God die we dienen. Genesis 22, als ik dat hoofdstuk gelezen had, de eerste keer, in voorbereiding van die Bijbelstudie, dat ik het echt goed gelezen had, dacht ik, is dit de God die ik ken? Ken ik deze God? Dat kan gebeuren. Als de Bijbel goed lezen, dan denk ik van, hoe gaat dat? In Hebreeën 11, vers 16, hebben we zojuist gelezen, daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. En deze tekst helpt mij ook weer om die bril op te zetten van, hoe kijkt God naar Abraham? Een ander verhaal, wat daar ook bij past, hoe kijkt God naar Abraham? Hoe keek God naar Job? Ja, kennen we Job? Job was een heel rijke man. Die had echt alles. Hij was heel rijk. Hij had wel kinderen, veel kinderen, zoals Abraham had er maar één. Job had er veel. En dan lezen we daar in Job hoofdstuk 1, vers 6, een heel bijzondere scène. Iets wat wij nog nooit gezien hebben. En daar zien we, het gebeurde op een dag. Toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Dat moet ik eventjes kaderen misschien. Dat is hier niet zomaar een regering met ministers. Het is niet zomaar een gemeenteraadsvergadering. Dit is een hemels tafereel waar God zelf is, waar andere wezens zijn. Ik zal ze engelen noemen nu. En daar komt ook nog iemand anders. Satan, de tegenstander. Een tafereel dat ons misschien helemaal uit onze comfortzone trekt. Je ook denkt van, wow. Oké, op het puntje van mijn stoel. En dan lezen we vers 7. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? Satan kreeg het woord. En Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En dan het antwoord van de Heere. Vers 8. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend, en keert zich af van het kwaad. In dit verband tot hier. En ik proef tevredenheid, en ik zou bijna zeggen trots, in die woorden van God. Hij zegt van, heb je Job gezien? Heb je gezien hoe goed dat hij dat doet? En dan gaat het verhaal verder. Maar ik las nog een illustratie dan ook van een muziekleraar. En die muziekleraar die heeft leerlingen, maar hij heeft één leerling, daar is hij trots op. Dat is pianoleerkracht. En die leerlingen speelt piano. En ja, hij heeft veel leerlingen zien passeren, maar dit is anders. Ze heeft talent en ze werkt ook heel hard. En die leraar zegt op een gegeven moment, na jaren, jij zou moeten meedoen met de koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat meisje denkt, ja, oké, ja, dat is een beetje verlegen misschien ook eerst. En kan ik dat wel? Ja, jij kan dat. Zal het lastig zijn? Ja, het zal super lastig zijn. Je gaat er keihard voor moeten werken. Je gaat meer moeten oefenen dan dat je nu ooit gedaan hebt. Ja, meer dan ooit. Maar jij kan dat. Ik weet dat jij het kan. En dan, als je dat gaat kunnen en dat gaat doen, dan zal je schitteren. En ik denk dat God ook op die manier naar Abraham aan het kijken was. God kende Abraham. God wist alles. Maar hij zei, ik ga iets over jou brengen. En dan zal iedereen zien wat er in jou is. Welk groot geloof er in jou is. En dat zal een voorbeeld zijn voor miljoenen. Zo wordt hij ook dan eigenlijk omschreven in heel de Bijbel door. Abraham is de vader van iedereen die gelooft. Als je gelooft, dan ben je iemand die het voorbeeld van Abraham navolgt. En alleen, niet alleen dat, in die hele grote beproeving die komt, zal God zichzelf ook laten zien op een manier die niemand zich had kunnen voorstellen. Want, ik keer terug naar het moeilijke deel van onze lezing, mooi verhaal, maar het moeilijke punt blijft staan, en dat is het punt uit Genesis hoofdstuk 22, ik ga het nog één keer lezen, de opdracht, vers 2, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Waarom Abrahams zoon? Abrahams zoon was Isaac en Isaac was een mens. Hij was het enige zoon en Abraham had zijn zoon lief. Isaac was de vervulling van de belofte. Als Abraham Isaac op het altaar had gelegd, had hij net zo goed zichzelf erop kunnen leggen, want dan was alles voorbij. Alles was dan voor niks geweest. Een van de lezingen is dat de andere volken die daar leefden, in die heidense plaatsen, die brachten kinderoffers. Voor hen was het min of meer normaal. Die deden dat gewoon voor hun afgoden, voor de demonen, een afschuw. Iemand schreef, wilde God weten of dat Abraham net zoveel hield van God als de andere volken over hadden voor hun afgoden. Nu, ik denk dat dat niet de hoofdreden is. God vraagt geen kinderoffers, heel duidelijk. Laten we daar zeker paal en perk aan stellen. Maar het was voor mij wel een les. Als mijn collega, verantwoordelijke loondienst, groot voetbalsupporter, naar een uitmatch moet in Eupen voor Club Brugge, dan doet hij dat. Ja, daar zit hij een paar uur in de auto en dan ja, gaan ze daar naartoe. Die reist een paar keer per jaar naar heel Europa rond, als Club Brugge Europees speelt tenminste, om die matchen te gaan bekijken. Hij heeft daar veel geld voor over, heel veel tijd. En dan denk ik, oké, wat heeft de wereld over voor hun doelstellingen, voor hetgeen waar zij voor gaan, en wat heb ik over voor God? In die zin vond ik dat een goede gedachte. Dan dacht ik van, oké, daar moet ik even over nadenken. Dat is iets wat ik tot mij moet nemen. Maar het is niet de reden, dat durf ik stellig zeggen, het is niet de reden waarom dat God dit vroeg van Abraham. Stond voor Abraham de gift niet boven de gever? Was de liefde voor zijn zoon groter geworden dan de liefde voor de gever van de zoon? Maar als we dit vers nu lezen, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, dan doet mij en u dat misschien ook denken aan een stem uit de hemel. Markus hoofdstuk 1. In Markus hoofdstuk 1 vers 11, is de Heer daar. En dan komt er een stem uit de hemel en die zegt: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat gaat over God zelf, die dat uitspreekt over de Heer Jezus. Ziet u de parallel? Abraham, zijn enige zoon die hij lief had, was Isaac. De Heer Jezus, de enige geliefde zoon van de Vader, die de Vader lief had, God zelf en de Vader, Abraham en Isaac. En de reis gaat voort. 3 lange dagen zijn ze aan het wandelen, met Isaac die hout draagt, en knechten die mee zijn, Isaac draagt dan nog geen hout waarschijnlijk, dat ligt dan waarschijnlijk nog op de ezel, maar de knechten zijn daar ook en de ezels zijn mee, en ze 3 dagen lang trekken ze, en dan in de verte zien ze de heuvels, zien ze de bergen komen, de berg Moria, die gehate plek, denk ik. Ik denk dat Abraham zou willen dat ze er nog lang niet waren geweest. En dan spreekt Isaac de eerste keer. Even kijken. Dat staat dan in vers 7. En hij is bewust. Hij is mee. Volgens de Joodse overlevering, dat is een buitenbijbelse bron, was hij waarschijnlijk zo 25 jaar. Hij draagt ook zelf het hout. Hij is wel sterk, denk ik. Hij kon zijn vader een duw geven en weglopen. Ja. Maar hij kiest ervoor om mee te gaan. En dan lezen we een vers wat door merg en been gaat. De knechten blijven achter en zo gingen zij beiden daar tezamen. Als ik kon schilderen, zou ik daar een schilderij van maken. Dus je hebt de man, de jonge man en de oude man. En ze hebben een soort rookpot mee voor vuur, denk ik. En dat is een beetje rook kringelt daaruit. En Isaac heeft hout mee. Ik weet niet hoeveel. Hij loopt misschien een beetje gebogen, want ze zijn al 3 dagen onderweg. En Abraham, die loopt denk ik ook gebogen van ouderdom en ook van de last van al 3 dagen daarover te piekeren en nu die laatste stap te gaan. Maar is het zo dat zij daar alleen samen lopen? Zo gingen zij beiden samen. Is er eigenlijk niet nog iemand bij? Ik denk het wel. Wie weet er precies wat het was om zijn zoon, zijn enige zoon die hij lief had, op te offeren? Wie was dat? Dat is God zelf. Dat is de Vader zelf die daar meeloopt. Die Abraham door en door begrijpt. Die precies weet wat dat er door Abrahams hart gaat. En wij zien ze de berg opgaan. En dan zien we dat het gebouwd wordt en dat ze nog een keer spreken. En heel de tijd roepen we uit, stop, laat het stoppen. Want dit mag niet gebeuren. Ja? Dit kan niet, dit is onrechtvaardig. Dit gaat tegen alles in. Stop, laat het stoppen. En God is daar heel dichtbij en hij legt zijn hart bloot. Hij zegt, kijk, zoals een vader die zijn zoon wil geven. De reden is misschien anders, maar zoals een vader die zijn zoon wil geven, zie je dat? Voel je dat nu, wat dat eigenlijk is? Ja. Dat leert dat verhaal ook aan mij. Isaac droeg het hout en de Heer droeg zijn kruis. Het gaat zover dat Abraham zijn zoon vastbindt en Isaac laat het gebeuren. Dat is ook eigenlijk iets dat we kunnen leren. En het gaat zover dat Abraham zijn mes opheft en God houdt het tegen. God grijpt in. En daarnet heb ik gesproken dat het een soort test was, dat het een beproeving was. En als we zien hoe God nu reageert in hoofdstuk 6, in vers 16, dan is God trots, dan is hij blij, dan geeft hij een grote zegen aan Abraham. Dan zegt hij, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Een gevoel van trots en beloning. En had Abraham dat nu verdiend? Kon God niet anders dan hem dat geven? Nee, dat niet. Dat leert het Nieuwe Testament duidelijk. Het is niet uit werken. Maar uit het geloof heeft hij de zegen ontvangen. Hoe had Abraham dat ooit kunnen doen als hij niet geloofde? Onmogelijk. En ook opnieuw een principe wat in het Nieuwe Testament uitgewerkt wordt. Is het geloof? Is het werken? Wel, leg me uit hoe Abraham dit ooit had kunnen doen zonder geloof. Onmogelijk. Werken en geloof zijn samen. Voor ons allemaal een zucht van verlichting. Ja, het wordt tegengehouden. Abraham draait zich om en daar zit een ram vast. En die wordt geofferd. God voorziet voor Abraham en Isaac daar inderdaad van een ram ten als brandoffer. Maar dit is niet het laatste offer. Deze berg, de berg Moria, dat staat daar ook in het begin bij. Ga naar het land Moria en offer daar uw zoon. Wat is er eigenlijk nog meer gebeurd op de berg Moria? Daar ga ik dan ook mee afronden. Op de berg Moria zijn er eigenlijk heel bijzondere dingen gebeurd. In Kronieken, dat is de tijd van koning David. Ik ga het kort samenvatten. De tijd van koning David. En koning David wil weten hoe sterk zijn leger is. Dat was niet oké. Hij moest vertrouwen op God. En die telling van zijn leger was niet, was niet aangenaam in Gods ogen. Dus wat deed hij? Wat deed God? Hij bracht een oordeel. En dat oordeel komt over het land. En dan, op een gegeven moment, krijgt God als het ware berouw van dat oordeel. En die engel die dat oordeel uitvoert, die stopt. En op het moment dat die stopt, staat hij bij de dorsvloer van Ornan. En op die dorsvloer wordt er dan een altaar gebracht. Die plek, op dat altaar, dat is een heel bijzondere plaats. Daar stopte het oordeel. Ja. In 2 Kronieken, als David gestorven is, en dan komt de zoon van koning David, koning Salomo, en die gaat een tempel bouwen. En als hij zijn tempel gaat bouwen, waar gaat hij die bouwen? In Jeruzalem, op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorspoer van Ornan de Jebusiet. Dus we hebben daar een eerste de plek waar God laat zien van, kijk, er zal een offer komen van de zoon op de berg Moria. Op die plek zal het oordeel ook stoppen en op die plek mogen jullie lof prijzen. Daar komt de tempel. Iedere keer wordt dat de berg Moria genoemd in de Bijbel. Heel bijzonder om ook dat te mogen zien in Gods woord. Besluit. En we gaan zo meteen ook avondmaal vieren. Ik ga dan zo meteen er ook nog een tekst over voorlezen. Abraham kreeg van al die beproevingen in zijn leven, heeft hij doorstaan door te zien op hem die boven alles staat. En dat is iets dat wij ook moeten doen. Maar behalve dat, behalve die beproeving die het was voor Abraham zelf, was het ook een openbaring. God zelf, die zich laat kennen op een manier die ons verstand te boven gaat, die mij tenminste emotioneel ook echt raakt, als je dat verhaal echt leest en daarin meegaat, en dan God zelf ziet, die daar meegaat met hen, en denkt van, toen de Heer Jezus zijn verzoenend werk aan het kruis volbracht, was er geen stem uit de hemel die zei stop. Ik zou bijna zeggen gelukkig. Want daardoor kunnen wij nu het avondmaal vieren en weten dat de prijs betaald is, dat de Zoon van God zelf naar deze aarde kwam om verzoening te doen voor ons allemaal. En ik hoop dat dit verhaal van een moeilijk verhaal, wat moeilijk uit te leggen is, eigenlijk mag omslaan in een verhaal wat mag leiden tot aanbidding en tot bewondering voor hem, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. En voordat we het avondmaal gaan vieren, wil ik nog voorlezen uit Romeinen 8, vers 31 tot 39. En ik ben ook vooraf vergeten te vragen wie wil rondgaan. Als er 2 mensen zijn die dat willen doen, mogen ze naar voren komen. Eerst nog, tenslotte, Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Want zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Amen.
gaan samen de dienst afsluiten. We gaan samen bidden. Dank u wel, Vader, voor deze mooie ochtend dat u ons samenbrengt. Dank u wel voor deze plaats, voor deze tijd. Dank u wel dat we samen mogen bidden, samen mogen rond uw woord zitten. Vraag echt dat u ons verder op weg zet, samen met elkaar. Samen in uw liefde, samen met uw liefde. Dat we samen mensen verder mogen bij u brengen, mogen aanraken met onze levens. Met hetgeen wat we doen, hetgeen met wie dat we zijn. Dank u, Vader, voor dit moment. Dank u, Vader, voor deze mooie zondag. Amen. Voordat we afsluiten, nog een paar kleine mededelingen. Deze week gewoon, dinsdag, 2:00, bidstond in de kerk. Donderdag, bijbelstudie in de kerk. En vrijdag, jeugd bij Nick. Alle jeugd vanaf 16 jaar, bij Nick, welkom. En ik zie Arjan nog een laatste mededeling nog.
Een administratieve mededeling. Ik ben nog steeds bezig met foto's te nemen van iedereen die hier lid is van de gemeente. Ik heb mijn camera mee. Kom gerust naar mij toe als je op de foto wil. Ik zal hem nu meenemen. Volgende week niet. De week daarop wel. Kom gerust naar mij toe. Ik nodig u nu uit. Ik ga niemand dwingen, pushen. Hey, dus deze week en dan niet de volgende, maar de week daarop heb ik hem weer mee. En dan kunnen we dat project afronden. En dan kunnen we ook verder met die lijst afmaken. En dat dan ook achteraf verdelen. Bedankt.
En dan is het tijd voor koffie, hè?